Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw samen een blik mogen werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We gaan dat vandaag opnieuw doen door te luisteren naar Paus Leo XIV en meer bepaald naar de catechese die hij gegeven heeft op woensdag 4 juni. Tijdens de generale audiëntie, die u overigens helemaal kon volgen via Radio Vaticaan Live. En we gaan ook stilstaan bij een aantal andere momenten in de afgelopen dagen van het leven van de paus. We gaan binnen in het Apostolische Paleis en kijken eerst naar de verschillende audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. En dan kijken we in de eerste plaats naar dinsdag 3 juni. Dan ontving de Heilige Vader kardinaal Kurt Koch, prefect van het dicasterie voor de bevordering van de christelijke eenheid. U moet weten, de ontvangst van die verschillende prefecten, ja, dat is natuurlijk in een periode waar de herbevestiging van de functies nog niet is gebeurd. Dus niet alle dicasterie, zeg maar, hebben een benoemde prefect. Er moeten nog een aantal van die herbenoemingen gebeuren. En dus zijn er ontmoetingen tussen de Heilige Vader en de verschillende prefecten, zo heet dat, het hoofd van het dicasterie. In dit geval voor de bevordering van de christelijke eenheid. Ook werd de heer Keith John Pitt ontvangen bij de paus. Hij is de ambassadeur van Australië, nieuwe ambassadeur van Australië bij de Heilige Stoel, en hij mocht daarbij zijn geloofsbrieven overhandigen. De paus ontving ook kardinaal Arthur Roach, prefect van de dicasterie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Gianfranco Ghirlanda. Ook aan de heer Victor Valdemar Suarez Diaz, de nieuwe ambassadeur van de Dominicaanse Republiek bij de Heilige Stoel, ook hij mocht zijn geloofsbrieven overhandigen. De paus ontving ook nog kardinaal Stanislav Rilko, hij is de aartspriester van de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore. U weet, dat is de basiliek trouwens waar paus Franciscus ligt begraven. De paus ontving ook Monseigneur Renato Tarantelli Beccari, de vice-regent van Rome, en ook Monseigneur Alejandro Arellano Chedillo, de decaan van het tribunaal van de Rota Romana, een belangrijke rechtbank van het Vaticaan. Op woensdag 4 juni ontving de paus de leden van de raad van het instituut Domus Vaticanae en ook de delegatie van het National Italian American Foundation. Op donderdag 5 juni dan ontving de Heilige Vader kardinaal Baldassare Riina, vicaris-generaal van zijn heiligheid voor het bisdom Rome, samen met de leden van de bisschopsraad. Ook ontving hij de leden van de pauselijke commissie voor de bescherming van minderjarigen, De oversten en diensthoofden van het staatssecretariaat werden eveneens door de Heilige Vader ontvangen en de heer Chico Arguello, die de stichter is van de neocatechumenale weg. Verschillende ontmoetingen dus op de agenda van paus Leo de XIV. En een andere opmerkelijke, daar had mijn collega Marianne het reeds over in Elke Dag Telt, namelijk hij ontving de deelnemers aan de Giro d'Italia, de laatste etappe van de Giro die gefietst werd, ging dus door het Vaticaan en dat zorgde voor zeer memorabele beelden. De paus ontving zo de verschillende wielrenners in het Vaticaan en kon hen ook toespreken. We gaan luisteren naar de begroeting, de woorden van paus Leo de XIV aan deze wielrenners bij deze toch wel bijzondere audiëntie die verleend werd in het Vaticaan.
Buongiorno a tutti, benvenuti in Vaticano. Un piacere poter salutarvi questa ultima tappa del Giro d'Italia. Spero che per tutti voi sia veramente una giornata bellissima. Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo. Tanto veramente si ama il Giro d'Italia, non soltanto in Italia. Il ciclismo che è tanto importante come lo sport in generale. E vi ringrazio per tutto quello che fate, che siete modelli davvero, e spero che come avete imparato a curare il corpo, che anche lo spirito sia sempre benedetto e che siate sempre attenti a tutto l'essere umano, corpo, mente, cuore e spirito. Che Dio vi benedica. May God bless all of you on this last part of the Giro d'Italia. Congratulations to all of you, and may you know that you are always welcome. Here in the Vatican, you are always welcome by the Church, which represents God's love for all people. And the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, come upon all of you and remain with you forever. Congratulations. Tanti auguri a tutti.
Een mooie begroeting daar. Hij zei, goedemorgen, welkom in het Vaticaan. Wat is het voor mij een genoegen om jullie te mogen begroeten op deze laatste etappe van de Giro d'Italia. Ik hoop dat het voor jullie allemaal een prachtige dag wordt. Weet dat jullie een voorbeeld zijn voor jonge mensen over de hele wereld. Er zijn zoveel mensen die van de Giro d'Italia houden en niet alleen in Italië. Wielrennen is zo belangrijk, net als sport in het algemeen. Bedankt voor alles wat je doet. U bent echt een voorbeeld. En ik hoop dat, net zoals je hebt geleerd om voor je lichaam te zorgen, dat je je geest ook altijd mag verzorgen en aandacht hebt voor de gehele persoon, lichaam, geest, hart en ziel. Mogen God jullie allen zegenen. En mogen God jullie allemaal zegenen op deze laatste etappe van de Giro d'Italia. Ik feliciteer jullie allemaal en weet dat jullie altijd welkom zijn hier in het Vaticaan, dat jullie altijd welkom zijn in de kerk, die Gods liefde voor alle mensen vertegenwoordigt. En mogen de zegen van de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest over jullie allen komen en voor altijd bij jullie blijven. Gefeliciteerd en de beste wensen aan u allen. De woorden van paus Leo de XIV, gericht aan de wielrenners die de laatste etappe van de Giro d'Italia zouden fietsen. Bij het bollettino van de Sala Stampa, dat is de persdienst van het Vaticaan, en die maken het mogelijk dat er iedere dag een overzicht is van de activiteiten van de Heilige Vader, werd ook vermeld dat op 2 juni er een interdisciplinaire bijeenkomst heeft plaatsgevonden waar de paus heeft aan deelgenomen, als ook een herdenkingswaken van de zalige kardinaal Giulio Hossu. De paus die heeft aan de deelnemers van de samenkomst Evangeliseren met de gezinnen van vandaag en morgen, ecclesiologische en pastorale uitdagingen, die wordt georganiseerd, of werd georganiseerd liever door het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven van 2 tot 3 juni, ook een boodschap gestuurd. We gaan even luisteren naar de inhoud hiervan. Hij zegt: dierbare broeders en zusters, ik ben blij dat in de nasleep van de viering van het jubileum van voor families, kinderen, grootouders en ouderen een groep deskundigen bijeen is gekomen in het dicasterie voor leken, gezin en leven om na te denken over het thema evangeliseren met de gezinnen van vandaag en morgen, ecclesiologische en pastorale uitdagingen. Dit thema drukt goed de moederlijke zorg van de kerk uit voor christelijke gezinnen over de hele wereld. Levende leden van het mystieke lichaam van Christus en de eerste kerkelijke kern waaraan de Heer de overdracht van het geloof en het evangelie toevertrouwt, vooral aan de nieuwe generaties. De diepe vraag naar het oneindige, die in het hart van ieder mens geschreven staat, geeft vaders en moeders de taak om hun kinderen bewust te maken van het vaderschap van God. Volgens wat de heilige Augustinus schreef: zoals wij in u de bron van het leven hebben, zo zullen wij in uw licht het licht zien. Onze tijd wordt gekenmerkt door een groeiende zoektocht naar spiritualiteit, vooral onder jongeren, die verlangen naar authentieke relaties en levensleraren. Juist daarom is het belangrijk dat de christelijke gemeenschap in staat is haar blik ver in de toekomst te richten en zich op te werpen als bewaker tegenover de uitdagingen van de wereld, van het verlangen naar geloof dat in het hart van ieder van ons woont. En het is bijzonder dringend om in dit streven bijzondere aandacht te besteden aan die gezinnen die om verschillende redenen geestelijk verder weg staan, zij die zich niet betrokken voelen, die zeggen dat ze niet geïnteresseerd zijn, of die zich buitengesloten voelen van gemeenschappelijke wegen, maar die toch op de een of andere manier deel zouden willen uitmaken van een gemeenschap waarin ze kunnen groeien en waarmee ze op weg kunnen gaan. Hoeveel mensen negeren vandaag de dag de uitnodiging om God te ontmoeten? Helaas verhindert een steeds wijder verbreide privatisering van het geloof deze broeders en zusters om de rijkdom en gaven van de kerk te leren kennen, een plaats van genade, broederlijkheid en liefde. Dus zelfs met gezonde en heilige verlangens, terwijl ze oprecht op zoek zijn naar houvast om de mooie paden van het leven en volle vreugde te beklimmen, vertrouwen velen uiteindelijk op valse houvast, die, niettegenstaande het gewicht, de zwaarte van hun diepste verlangens, hen weer naar beneden laten glijden, hen van God verwijdert en hen schipbreuken doet lijden in een zee van wereldse verlangens. Onder hen zijn vaders en moeders, kinderen, jongeren en adolescenten, soms vervreemd door illusoire modellen van leven waar geen ruimte is voor geloof, aan de verspreiding waarvan het verwrongen gebruik van middelen die in potentie goed zijn op zichzelf, zoals sociale media, maar schadelijk wanneer ze een manier worden om misleidende boodschappen over te brengen, in niet geringe mate bijdraagt. Welnu, wat de kerk beweegt in haar pastorale en missionaire inspanningen, is juist het verlangen om deze mensheid te gaan vissen, om haar te redden uit de wateren van het kwaad en de dood, en dit door de ontmoeting met Christus. Misschien hebben veel jongeren die vandaag de dag kiezen voor samenwonen in plaats van voor het christelijk huwelijk, eigenlijk iemand nodig die hen op een concrete en begrijpelijke wijze laat zien, vooral met het voorbeeld van het leven, wat de gave van sacramentele genade is en welke kracht het hen geeft, om hen te helpen begrijpen de schoonheid en de grootheid van de roeping tot liefde en de dienst van het leven die God geeft aan getrouwde koppels. Op dezelfde wijze hebben veel ouders bij de opvoeding van hun kinderen in het geloof gemeenschappen nodig die hen ondersteunen bij het scheppen van de voorwaarden voor hen om Jezus te ontmoeten. Plaatsen waar die gemeenschap van liefde wordt gerealiseerd die haar uiteindelijke bron in God zelf vindt. Geloof is bovenal een antwoord op een blik van liefde. En de grootste fout die we als christenen kunnen maken, is, in de woorden van de heilige Augustinus, te doen alsof de genade van Christus bestaat uit zijn voorbeeld en niet uit de gave van zijn persoon. Hoe vaak hebben wij, in een misschien niet zo ver verleden, deze waarheid niet vergeten en het christelijk leven vooral voorgesteld als een stel voorschriften die nageleefd moeten worden, waarbij de prachtige ervaring van de ontmoeting met Jezus, God die zich aan ons geeft, vervangen werd door een moralistische religie, zwaar, onaantrekkelijk en in sommige opzichten onbereikbaar in de concreetheid van het dagelijks leven. In deze context is het allereerst aan de bisschoppen, opvolgers van de apostelen, herders van de kudde van Christus, om het net in zee uit te werpen, door vissers van gezinnen te worden. Maar ook de leken zijn geroepen om zich te laten betrekken bij deze missie, door, naast de gewijde ambtsdragers, vissers te worden van echtparen, jongeren, kinderen, vrouwen en mannen van alle leeftijden en omstandigheden, zodat allen hem kunnen ontmoeten die alleen kan redden. Ieder van ons wordt namelijk in het doopsel priester, koning en profeet voor onze broeders en zusters en wordt een levende steen voor de bouw van Gods bouwwerk in broederlijke gemeenschap, in de harmonie van de geest, in het samenleven van verscheidenheid. Ik vraag jullie daarom om mee te doen met de inspanningen waarmee de hele kerk op zoek gaat naar deze gezinnen, die alleen niet meer benaderbaar zijn, om te begrijpen hoe je met hen op weg gaat, hoe je hen kunt helpen het geloof te ontmoeten, zodat ze op hun beurt vissers van andere gezinnen kunnen worden. Laat jullie niet ontmoedigen door de moeilijke situaties waarin jullie je bevinden. Het is waar dat de gezinnen van vandaag op zoveel wijzen gewond zijn. Maar het evangelie van het gezin voedt ook de zaden die nog wachten om te rijpen en moet de bomen verzorgen die verdord zijn en niet verwaarloosd mogen worden. Daarom is het zo nodig om een ontmoeting te bevorderen met de tederheid van God, die de geschiedenis van elke persoon waardeert en liefheeft. Het gaat er niet om, om op uitdagende vragen overhaaste antwoorden te geven, maar om dicht bij de mensen te staan, naar hen te luisteren, samen met hen te proberen te begrijpen hoe met moeilijkheden om te gaan, bereid ook om, waar nodig, open te staan voor nieuwe beoordelingscriteria en andere manieren van handelen, omdat elke generatie anders is dan de andere, en haar eigen uitdagingen, dromen en vragen stelt. Maar te midden van zoveel veranderingen blijft Jezus Christus gisteren en vandaag dezelfde en tot een eeuwigheid. Daarom moeten wij, als we gezinnen willen helpen om vreugdevolle reizen van verbondenheid te leven, zaden van geloof voor elkaar te zijn, eerst onze identiteit als gelovigen cultiveren en vernieuwen. Dierbare broeders en zusters, ik dank u voor wat u doet. Mogen de Heilige Geest jullie leiden bij het zoeken naar criteria en manieren van kerkelijk engagement, om pastorale zorg voor gezinnen te ondersteunen en te bevorderen. Mogen wij gezinnen helpen om moedig te luisteren naar het voorstel van Christus en de uitnodigingen van de kerk. Ik gedenk u in gebed en geef u allen van harte de apostolische zegen. Getekend in het Vaticaan op 28 mei 2025, paus Leo XIV. Een mooie boodschap gericht aan diegenen die dus samengekomen zijn rond het thema van nieuwe evangelisatie en meer bepaald hoe men dus kan evangeliseren met gezinnen. De titel: Evangeliseren met de gezinnen van vandaag en morgen, ecclesiologische en pastorale uitdagingen, georganiseerd door het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. En dat gedurende 2 dagen. We gaan even kijken naar de catechese die de paus heeft gegeven op het moment dat hij de generale audiëntie heeft gehouden op het Sint-Pietersplein op woensdag 4 juni. Een catechese die past binnen het thema van het heilig jaar, Jezus Christus onze hoop, en waar de Heilige Vader opnieuw wil kijken naar een parabel van Jezus en daarover mediteert. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo.
Cari fratelli e sorelle, desidero fermarmi ancora su una parabola di Gesù. Anche in questo caso si tratta di un racconto che nutre la nostra speranza. A volte, infatti, abbiamo l'impressione di non riuscire a trovare un senso per la nostra.
Dierbare broeders en zusters, ik wil graag opnieuw stilstaan bij een parabel van de Heer Jezus Christus. En opnieuw is dit een verhaal dat onze hoop voedt. Soms hebben we de indruk dat we geen betekenis kunnen vinden in ons leven. We voelen ons nutteloos, ontoereikend, net als arbeiders op de markt wachtend tot iemand hen naar het werk brengt. Maar soms gaat de tijd voorbij, gaat het leven voorbij, en voelen wij ons niet erkend of gewaardeerd. Misschien zijn we niet op tijd gekomen, zijn anderen ons voor geweest, of hebben zorgen ons elders vastgehouden. De metafoor van het marktplein is ook heel toepasselijk voor onze tijd, want de markt is de plaats van de handel, waar mensen helaas ook hun genegenheid en waardigheid kopen en verkopen in een poging om winst te maken. En als iemand die zich niet gewaardeerd of erkend voelt, loopt hij zelfs het risico zichzelf aan de eerste, de beste bieder te verkopen. In plaats daarvan, herinnert de Heer ons eraan dat ons leven iets waard is, en het is zijn verlangen om ons te helpen dat te ontdekken. Ook in de parabel die we vandaag bespreken, zijn er arbeiders die wachten op iemand die hen een dag meeneemt. We zijn in het 20e hoofdstuk van het evangelie volgens de heilige Matthäus. En ook hier vinden we een personage wiens gedrag ongewoon, verbazingwekkend en vraagoproepend is. Hij is de eigenaar van de wijngaard. Die persoonlijk op zoek gaat naar zijn arbeiders. Hij wil duidelijk een persoonlijke relatie met hen opbouwen. Zoals ik al zei, is het een parabel die hoop geeft, omdat het ons vertelt dat deze meester verschillende malen op zoek gaat naar degenen die wachten om zin te geven aan zijn leven. De meester gaat er bij zonsopgang op uit en keert dan om de 3 uur terug om arbeiders te zoeken die hij naar de wijngaard kan sturen. Volgens dit schema zou er, nadat hij om 3 uur 's middags naar buiten was gegaan, geen reden meer zijn om opnieuw naar buiten te gaan, want de werkdag zou om 6 uur eindigen. In plaats daarvan gaat deze onvermoeibare meester, die koste wat kost zijn leven op waarde wil schatten, om 5 uur naar buiten. De arbeiders die op het marktplein waren gebleven, hadden waarschijnlijk alle hoop verloren. De dag was zinloos geweest, voor niets, en toch geloofde iemand nog in hen. Wat heeft het voor zin om maar 1 uur te gaan werken? Maar zelfs als het lijkt alsof we weinig kunnen doen in het leven, is het altijd de moeite waard. Er is altijd de mogelijkheid om betekenis te vinden, omdat God van ons leven houdt. En de originaliteit van deze meester is ook te zien aan het einde van de dag, bij de uitbetaling. Met de eerste arbeiders, zij die bij zonsopgang de wijngaard ingaan, had de meester 1 geldbedrag afgesproken, wat de typische kosten van 1 dag werk waren. Tegen de anderen zegt hij dat hij hen zal geven wat eerlijk is. En precies hier komt de parabel terug om ons uit te dagen. Wat is eerlijk? Voor de meester van de wijngaard, dat we zeggen voor God, is het eerlijk dat iedereen krijgt wat nodig is om te leven. Hij heeft de arbeiders persoonlijk geroepen. Hij kent hun waardigheid. En volgens die waardigheid wil hij hen betalen. En hij geeft ze allemaal geld. Het verhaal vertelt dat de arbeiders van het eerste uur teleurgesteld zijn. Ze zien de schoonheid niet van het gebaar van de meester. Dat niet onrechtvaardig was, maar gewoon vrijgevig. Hij keek niet alleen naar een verdienste, maar ook naar nood. God wil iedereen zijn koninkrijk schenken, dat wil zeggen een vol, eeuwig en gelukkig leven. En dit is wat Jezus met ons doet. Hij maakt geen rangorde aan hen die hun hart voor hem openen, geeft hij alles van zichzelf. In het licht van deze parabel zou de christen van vandaag geneigd kunnen zijn om te denken, waarom nu beginnen met werken? Als de beloning hetzelfde is, waarom zou je dan harder werken? Op deze twijfels antwoordt Sint Augustinus, waarom zou je dan wachten met het volgen van degene die je roept, terwijl je zeker bent van de beloning, maar onzeker over de dag? Pas op dat je jezelf door je uitstel niet ontneemt wat hij je volgens zijn belofte zal geven. Ik zou willen zeggen, vooral tegen jonge mensen, om niet te wachten, maar met enthousiasme te reageren op de Heer die ons roept om in zijn wijngaard te werken. Wacht niet. Stroop je mouwen op, want de Heer is gul en je zult niet teleurgesteld worden. Door in zijn wijngaard te werken, zul je een antwoord vinden op die diepe vraag die je in je draagt. Wat is de zin van mijn leven? Dierbare broeders en zusters, laten wij ons niet laten ontmoedigen. Zelfs in de donkere momenten van het leven, wanneer de tijd voorbij gaat, zonder ons de antwoorden te geven die we zoeken, laten we de Heer vragen om weer naar buiten te komen en ons te ontmoeten waar we op Hem wachten. De Heer is vrijgevig en zal spoedig komen. de woorden van Paus Leo XIV tijdens de catechese en de generale audiëntie van woensdag 4 juni. We gaan samen met hem het Regina Caeli bidden. Daarna komen we graag bij u terug en staan we nog even stil bij de woorden die hij gesproken heeft tot de medewerkers van het staatssecretariaat, eigenlijk een van de belangrijkste onderdelen van het bestuur van de kerk. Daar gaan we zo meteen blijven bij stilstaan. Eerst bidden we samen met hem het Regina Caeli.
Regina Caeli, laetare, alleluia, quia quae meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudiet laetare Virgo Maria, alleluia.
Quia subversit Dominus vere, alleluia.
Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es. Presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et ut perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Et in caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars. We gaan dus nog stilstaan bij de woorden die de paus heeft gesproken tot de medewerkers van het staatssecretariaat. Daarbij zei hij, uwe eminentie, kardinaal Parolin, uwe excellenties, dierbare bisschoppen en priesters, zusters en broeders. Allereerst dank ik de staatssecretaris voor zijn woorden van introductie en voor de voortdurende hulp die hij mij biedt bij het zetten van de eerste stappen van mijn pontificaat. Ik ben blij hier te zijn met u, die een kostbare dienst aanbiedt aan het leven van de kerk, door te helpen bij het uitvoeren van de missie die aan mij is toevertrouwd. Inderdaad, zoals Predicate Evangelium bevestigt, het staatssecretariaat, als pauselijk secretariaat geleid door de staatssecretaris, verleent de Romeinse paus bijstand bij de uitoefening van zijn opperste zending. Ik voel me getroost door de wetenschap dat ik niet alleen ben en dat ik de verantwoordelijkheid van mijn universele ambt met u kan delen. Dit staat niet in de voorbereide tekst, maar ik kan met grote oprechtheid zeggen dat het mij in deze paar weken, er is nog geen maand verstreken, sinds het begin van mijn Petrusambt, duidelijk is geworden dat de paus niet alleen kan werken. Er is een grote noodzaak om te vertrouwen op de hulp van veel mensen in de Heilige Stoel en in het bijzonder op u allen in het staatssecretariaat. Mijn hartelijke dank daarvoor. De geschiedenis van deze instelling gaat, zoals we weten, terug tot het einde van de 15e eeuw. In de loop der tijd heeft het een steeds universeler karakter gekregen en is het aanzienlijk gegroeid, waarbij het extra taken heeft gekregen als antwoord op opkomende behoeften, zowel binnen de kerk als in relaties met staten en internationale organisaties. Op dit moment is bijna de helft van u een gelovige leek. En er zijn meer dan 50 vrouwen, zowel leken als religieuzen. Deze ontwikkeling betekent dat het staatssecretariaat vandaag de dag zelf het gezicht van de kerk weerspiegelt. Het is een grote gemeenschap die aan de zijde van de paus werkt. Samen delen we de vragen, moeilijkheden, uitdagingen en hoop van het volk van God over de hele wereld. En daarbij geven we altijd uitdrukking aan twee essentiële dimensies: incarnatie en katholiciteit. We zijn geïncarneerd in tijd en geschiedenis omdat God koos voor de menselijke conditie en de talen van de mensheid. De kerk is daarom geroepen om dezelfde weg te volgen, zodat de vreugde van het evangelie een ieder kan bereiken, bemiddeld door de culturen en talen van vandaag. Tegelijkertijd proberen we altijd een katholieke, universele blik te houden die ons in staat stelt verschillende culturen en gevoeligheden te waarderen. Op deze wijze kunnen we een drijvende kracht zijn die zich inzet voor het opbouwen van gemeenschap tussen de Kerk van Rome en de lokale kerken, evenals vriendschappelijke relaties in de internationale gemeenschap. In de afgelopen decennia zijn deze twee dimensies, het incarneren in de tijd en het hebben van een universele blik, steeds meer bepalend geworden voor het werk van de curie. We zijn op deze weg geleid door de hervorming van de Romeinse curie door de heilige Paulus VI, die geïnspireerd door de visie van het Tweede Vaticaans Concilie sterk de urgentie voelde voor de kerk om aandacht te hebben voor de uitdagingen van de geschiedenis, rekening houdend met het snelle tempo van het moderne leven en de veranderde omstandigheden van onze tijd. Tegelijkertijd bevestigde hij opnieuw de noodzaak van een dienst die de katholiciteit van de kerk tot uitdrukking brengt. En daartoe verordende hij dat degenen die in de apostolische stoel aanwezig zijn om haar te besturen, uit alle delen van de wereld moeten worden opgeroepen. De incarnatie herinnert ons dus aan de concreetheid van de werkelijkheid en de specifieke, bijzondere kwesties die door de verschillende curiale instellingen worden behandeld. Tegelijkertijd roept universaliteit het mysterie op van de veelzijdige eenheid van de kerk en vereist een daaropvolgende inspanning van synthese om de zending van de paus te ondersteunen. Het is precies het staatssecretariaat dat deze dienst van vereniging en synthese aanbiedt. Inderdaad, Paulus VI, goed thuis in de Romeinse curie, koos ervoor om dit bureau te herstructureren, waarbij hij het effectief aanwees als een verbindingspunt en zo zijn fundamentele rol vestigde van het coördineren van de andere diakisten en instellingen van de apostolische stoel, de verschillende dicasteries. De recente apostolische constitutie, Praedicate Evangelium, noemt de coördinerende rol van het staatssecretariaat als een van de vele verantwoordelijkheden die zijn toevertrouwd aan de afdeling voor algemene zaken, onder leiding van de plaatsvervanger met assistentie van de assessor. Naast de afdeling Algemene Zaken kent de grondwet ook de afdeling Betrekkingen met de Staten en Internationale Organisaties, die onder leiding staat van de secretaris, bijgestaan door twee ondersecretarissen. Deze afdeling is, vooral in deze delicate periode van de geschiedenis, verantwoordelijk voor de diplomatieke en politieke betrekkingen van de Heilige Stoel met staten en andere volkenrechtelijke subjecten. De afdeling voor diplomatiek personeel, met haar secretaris en ondersecretaris, is van haar kant belast met het bijstaan van de pauselijke vertegenwoordigingen en de leden van het Corps Diplomatiek in Rome en over de hele wereld. Ik weet dat deze taken zeer veel eisend zijn en soms niet goed begrepen worden. Daarom wil ik uiting geven aan mijn verbondenheid met u en vooral aan mijn oprechte dankbaarheid. Dank voor de vaardigheden die u ten dienste stelt van de kerk, voor uw werk dat bijna altijd onopgemerkt blijft en voor de evangelische geest die het inspireert. En staat u mij toe, als gevolg van mijn dankbaarheid, een oproep te doen, opnieuw verwijzend naar de heilige Paulus VI. Laat deze plaats niet vertroebeld worden door ambitie of rivaliteit. Laat het in plaats daarvan een ware gemeenschap van geloof en naastenliefde zijn, van broeders en zusters en kinderen van de paus, die zichzelf gul geven voor het welzijn van de kerk. Ik vertrouw u allen toe aan de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, moeder van de kerk, en ik dank u, omdat ik weet dat u elke dag voor mij bidt, dat hoop ik elke dag, en ik zegen ieder van u, uw dierbaren en uw werk van harte. Dank u wel. En het belang van de medewerkers van het staatssecretariaat, wel, dat heeft zich al onmiddellijk vertaald in een belangrijk telefoongesprek dat heeft plaatsgevonden tussen paus Leo XIV en de president van Rusland, Vladimir Poetin. En dat was op de middag van woensdag 4 juni dat het heeft plaatsgevonden. Een gesprek waar uiteraard de paus heeft opgeroepen tot vrede, tot onderhandeling en tot dialoog. Ook daarmee zet paus Leo XIV de stappen die zijn voorganger heeft gezet verder in pogingen om te zoeken naar wegen van vrede. Een vrede die enkel van Christus kan komen. En de voorspraak van de heilige maagd Maria vraagt, zoals ze het heeft duidelijk gemaakt in Fatima. Zo, dierbare luisteraars, wij hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader Monseigneur Simon Peter Engeret benoemd tot bisschop van Houma-Thibodaux in de Verenigde Staten. En hij benoemde eveneens Monseigneur Mark Ekman tot bisschop van Pittsburgh, eveneens in de Verenigde Staten. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en graag tot een volgende keer.